Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, en die nooit laat varen, die nooit loslaat, enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Amen. Broeders en zusters, jongens en meisjes, jongelui hier in de kerk en wellicht ook thuis met ons mee verbonden, hartelijk welkom in deze dienst van het woord, deze eredienst waarin we een gedeelte van het brief van Paulus aan de Romeinen willen overdenken en een gedeelte uit de Heidelberger. Wat gaat over het ware geloof, het waar en zaligmakend geloof. En met het oog daarop zingen we uit Psalm 25 vers 1 en vers 4, omdat een waar geloof niet alleen een stellig weten of kennen is, maar ook een vast vertrouwen. En daarom vervolgen wij deze eredienst door te zingen: ik heb op u vertrouwd in noden, weer van mij toch schaamte en spot, want Heer, een goedheid kent geen palen, geen grenzen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Wij zingen 1 en 4 van Psalm 25. Laat vromen juichend te allen tijd om mijn gerechtigheid verblijd, die lust, die ijver nooit bedwingen, maar altijd zeggen, verheerlijkt zij de hoogste God. Dat zijn woorden uit het 13e vers van Psalm 35. En wij zingen dat na de belijdenis van ons geloof, als we ook in deze middagdienst belijdenis doen, uitspreken. Wie de Heere is, dat verzinnen we niet zelf vanmiddag. We doen dat in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. En spreken ook deze middag uit. Ik geloof in God, de Vader. De almachtige schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, die is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij wederkomen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden. Ik geloof de wederopstanding des vleeses en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, straks zullen we onze handen vouwen om te spreken tot de Heere, maar eerst openen we het woord om te vernemen wat de Heere tot de gemeente te zeggen heeft. En op de psalmborden ziet u het staan, de schriftlezing voor deze middagdienst is Romeinen 10. Hoofdstuk 10 uit de brief van Paulus aan de gemeente die te Rome is. En daar is boven gezet Gods gerechtigheid door de Joden verworpen. En wij lezen daar het woord van God als volgt. Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende, de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus. Zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen? Hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Of, wie zal in de afgrond nederdalen? Hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus, en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt, een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen ze dan hem aanroepen in welke ze niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van welke ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? En hoe zullen ze prediken indien ze niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe liefelijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen. Degenen die het goede verkondigen. Doch ze zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Want Jesaja zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Maar ik zeg, hebben ze het dan niet gehoord? Ja toch, hun geluid is over de gehele aarde uitgegaan en hun woorden tot de einde der wereld. Maar ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? Mozes zegt eerst, ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken door degenen die geen volk zijn. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. En Jesaja verstout zich en zegt, ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden degenen die naar mij niet vraagden. Maar tegen Israël zegt hij, den gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Tot zover, gemeente, de schriftlezing. Zullen we eerst, voordat we overgaan tot de bediening van het woord, onze handen vouwen en de Heere bidden om zijn zegen. Goede en getrouwe Heere in de hemel, groot is uw trouw. Groot is uw trouw, dat blijkt als we onze blik richten in uw schepping en bezien het rijk van de natuur, waar u in de afgelopen dagen toch veelvuldig de zon liet schijnen, zonneschijn gaf om de aarde te verwarmen, licht gaf waarin we mochten wandelen. Maar groot is ook uw trouw in de regen die u bij tijden geeft om de droge aarde, de aarde die dor en mat is, om die te doorvochtigen. En wij danken u, Heer, dat u dat geeft en dat u daarin uw trouw laat zien, dat de natuur en de schepping niet maar gewoon zijn loop hebben, maar dat u er zorg voor draagt. Dat gij niet alleen de schepper zijt van hemel en van aarde, hetgeen we zojuist hebben beleden, maar dat u ook de onderhouder bent van alles wat u hebt gemaakt. Groot is uw trouw. Maar het wordt niet alleen zichtbaar buiten dit kerkgebouw, het wordt ook zichtbaar in dit kerkgebouw, omdat u niet alleen maar de schepper van ons leven bent en de schepper van onze ziel bent, maar u bent ook de onderhouder ervan. En dat wordt toch duidelijk, omdat voordat wij dit kerkgebouw binnenkwamen, er al een open Bijbel lag. En we danken u, Heere, dat dat nou het middel is. Dat dat nou het woord is. Waardoor, zo hoorden wij vanmorgen, dwaze mensen wijs kunnen worden. Dwaze mensen die zo vaak voor zichzelf kiezen en die zo vaak denken wijs te zijn. Maar het is dwaasheid. Om die dwaze mensen wijs te maken door het woord van de wijsheid. En Heere, gij gebruikt daarvoor ook deze middag dat dwaze middel. Dat eenvoudige middel van de prediking. En Heere, wij bidden u. Mag aan dat dwaze middel veel wijsheid verleend worden. Want prediking is in de eerste plaats toch heel vaak woord van mensen. En Heere, dat maakt prediking ook altijd spannend en feilbaar. Maar als uw geest erin meekomt en als u uw zegen erover gebiedt, dan worden door die mensenwoorden heen uw woorden hoorbaar. En Heere, wij bidden u daarom. Dat we vanmiddag niet alleen een voorganger zouden horen spreken. Want dan gaan we arm weer naar huis. Dan hebben we helemaal niets waarop we kunnen bouwen. Dan hebben we helemaal geen houvast. Dan hebben we geen fundament. Maar als door die mensenwoorden heen uw woord klinkt. Dan horen we de stem van onze meester. En dan bidden we. Dat we vanmiddag niemand anders zouden horen en zien. Dan Jezus alleen. Heere, schenk ons dan rijkelijk uw zegen in deze middagdienst. U weet hoe we naar deze dienst gekomen zijn. Misschien met groot verlangen. Misschien waren de woorden van Psalm 84 in ons hart. Hoe lieflijk, hoeveel heil genot, o Heere der legerscharen, God zijn mij uw huis en tempel zangen. Hoe brand ik van verlangen om daar te zijn waar u bent. Maar het kan ook zijn, Heere, dat we helemaal geen zin hadden om naar de kerk te gaan. Maar ja, we moesten mee van pa en ma. En we zitten hier maar even onze tijd uit. Maar hoe het ook is, hoe het ook zij. Of we nou met verlangen opgekomen zijn naar dit huis. Of met enige tegenzin. We zijn er. En dat betekent dat we onder het woord zijn. En onder de werking van dat woord. En daarom bidden we u, Heilige Geest van God. Wilt u zo werken hier, maar ook thuis. Waar er met deze dienst wordt meegeleefd. Wilt u zo werken onder ons. Dat we vanmiddag allemaal mogen verstaan. Waar het over gaat. Werk in de harten van onze kinderen en onze jongeren. Dat ook zij mogen beseffen. De verkondiging van het evangelie gaat ook mij aan. En de verkondiging van het evangelie is voor mij ook van levensbelang. Want wie u heeft, die heeft het leven. En wie aan u voorbij loopt, die zal het leven niet zien. Heere, wilt u daarom maar het evangelie, het levenswekkende woord in ons midden neerleggen. Opdat we ons erin zouden kunnen verblijden. Want Heere, we zijn naar de bron gekomen en dat is goede zaak. Maar Heere, als het alleen maar bij een kerkgebouw blijft, dan wordt het niks. Maar geef dat we vanmiddag bijeen zijn bij de bron. De bron waaruit het levend water opwelt tot in het eeuwige leven. Opdat we vervuld zouden mogen worden met u. Heilige Geest van God en met de opstandingskracht van de opgestane Heere. Heere, werk zo in ons midden, maar werk zo ook thuis of waar dan ook met deze dienst wordt meegeleefd en deze dienst wordt meebeleefd. Want u weet hoe we meekijken, meeluisteren. U weet hoe we opgekomen zijn, want u kent ons hart voor hart en hoofd voor hoofd. U kent van de vreugde die we mee mochten maken in de afgelopen week. Een geboorte, een jubileum, een verjaardag, noem maar op. U weet ook, Heere, van het verdriet dat ons trof, de zorgen die er zijn. De afgelopen week, misschien torsen we het al jaren met ons mee. Heere, we leggen het hier neer, voor uw aangezicht. En we bidden u, spreek tot ons uw heilzaam woord. Opdat we getroost, bemoedigd, zo nodig vermaand, het kerkgebouw weer zouden mogen verlaten. Met het woord van het leven op zak. Heere, schenk ons uw zegen in alle dingen van deze dienst. Wees u met de organist, die de gemeentezang mag begeleiden. Preken mag vanaf de orgelbank, vanaf het klavier. Zegen de koster, zegen de mensen die verantwoordelijk zijn voor geluid en wellicht ook het beeld. Zegen de broeders van de kerkenraad, maar zegen ons allen in ons zingen, in ons bidden. In het aanbidden, in het geven van de gaven, in het meepreken. Opdat alle onderdelen van deze dienst mogen bijdragen. Aan de versterking van ons geloof. aan de opbouw ook van uw gemeente hier ter plaatse, maar bovenal geef dat alles mag bijdragen aan de eer en de verheerlijking van uw nooit genoeg volprezen naam. Geef een mond om te spreken, geef oren om te horen, geef bovenal harten om te ontvangen. Wij bidden dat, uit genade verwachtingsvol, in uw eigen naam. Amen. Gemeente, straks de collecte, maar eerst nog een enkele afkondiging namens de kerkenraad. De familie Tonnie en Janne Ruiten, de Grindrug 2, is deze morgen verblijd met de geboorte van een dochter en zusje, die ze Jane Rut noemen. In verband met de verbouwing van de kerk is er met ingang van volgende week zondag voorlopig geen kinderoppas. De gebedssamenkomst vindt deze week plaats op woensdag 6 mei. We beginnen om 8:00 en iedereen is van harte welkom. En de derde collecte van volgende week zondag is bestemd voor het bouwfonds. Tot zover de afkondigingen. Dan zijn er de collecten en de inzameling in deze dienst. De eerste collecte is voor de eredienst. De tweede collecte is bestemd voor de schulddelging. En de derde collecte is voor de diaconie. De collecten van harte bij u aanbevolen. En wij zingen ook nog ter inleiding op de woordverkondiging uit Psalm 119, het 65ste vers. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, want de opening van uw woord, ook deze middag, zal gewis gelijk een licht het donker opdoen klaren. En we zingen ook het 72ste vers. De zuiverheid van uw getuigenis blinkt altoos uit, zelfs in de zwaarste noden. En we bidden, leer mij het verstaan. Psalm 119, vers 65 en 72, vers 72, na de collecte ter inleiding op de preek. Gemeente, voordat we overgaan tot de woordverkondiging, lees ik u nog zondag 7 van de Heidelberger, waar ons een aantal vragen en antwoorden worden gesteld en gegeven. En daar wordt onder andere gevraagd, worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk ze door Adam verdoemd geworden zijn? Nee, zij, maar alleen degene die hem door een ware geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Wat is dan een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennen, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij, vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. En wat is dan een christen nodig te geloven? Alles wat ons in het evangelie beloofd wordt, het welk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. En hoe luiden die artikelen? Nou, die hebben we vanmiddag beleden, het apostolicum. Dat is wat zondag 7 zegt. We zullen erbij stilstaan, ook aan de hand van Romeinen 10. En na de woordverkondiging zingen wij Psalm 73, het 13e vers. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde, behalve u toch lusten? Niets is er waar ik in rusten kan. Het 13e vers van de 73ste psalm na de verkondiging. Ja, jongens en meisjes, een tijdje geleden, een van de laatste preken in de ark had nogal wat losgemaakt. Ook onder de kinderen, want ja, het was geen geheim meer. Voor zover het ooit een geheim was. Maar ik had gezegd dat ik heel graag een ijsje eet. En ik weet inmiddels dat je op Urk ook heel goed ergens een ijsje kan halen. En misschien doe je dat ook wel eens, ergens een ijsje kopen. En als je naar een ijswinkel gaat, dat weet ik hier ook, dan heb je niet één smaak. Dan heb je bakken vol en allemaal soorten. En ik had het maar gewoon gevraagd, wat zit er in aardbeienijs? Nou, mensen nadenken natuurlijk, jij weet dat wat er in aardbeienijs zit, aardbeien natuurlijk. Wat zit er in chocoladeijs? Dat is een makkelijke vraag, zit chocolade in? En ik las zelfs een tijdje geleden in het Urkeland, we hebben zelfs mayonaiseijs. Nou, wat zit daar dan in? Nou, geen ketchup natuurlijk. Daar zit mayonaise in, allemaal makkelijke vragen. Maar ja, wat zit er dan in smurvenijs? Ja, dat weet je natuurlijk niet. Er zullen geen smurven in zitten, dus er zal iets in zitten van blauwe kleurstof. Maar verder weet je het niet. En als ik nou zou zeggen, dan moeten we eens onderzoeken met elkaar. Dan moeten we eens uitzien te vinden wat er nou in zit. En ik heb een bonnetje voor jou. En dan kan je naar de ijswinkel en dan kan jij een bonnetje smurvenhuis halen. En ik geef jou dat bonnetje. Ja, wat doe je er nu mee? Ja, dat is lastig in de kerk. Je geeft hem misschien aan je moeder en die stopt hem in de tas. Of je geeft hem aan je vader, die raakt hem waarschijnlijk kwijt. Tenminste, zoals dat bij ons. En dan heb je geen bonnetje meer. En dan kan je geen ijs halen. Waar ligt dat nou aan? Ligt dat aan dat bonnetje? Nee, want je hebt echt een bonnetje gehad. Jij komt naar de ijswinkel en je kon een ijsje gaan halen. Ligt dat aan die ijsverkoper? Nee, die heeft bakken vol ijs. Maar ja, je hebt geen bonnetje meer. Ligt dat aan mij? Nee, ook niet, want ik heb jou echt een bonnetje gegeven. Jij komt met dat bonnetje naar de ijswinkel. Maar weet je wat nou het probleem is? Waarom heb je geen bolletje ijs? Omdat je niks met dat bonnetje hebt gedaan. Je hebt dat bonnetje gepakt van mij. En je hebt hem weggegeven, of je hebt hem in je zak gestopt, of je bent hem kwijtgeraakt. Je hebt er niks mee gedaan. En dat is ook de link naar de preek. Want het gaat vanmiddag over waar geloof. Wat is nou echt geloof? En echt geloof is niet alleen maar weten, maar echt geloof is ook, zegt de Heidelberger op grond van het woord, Christus aannemen. En heel kort door de bocht, Christus aannemen is iets doen met het geloof. En daar staan we vanmiddag eens even bij stil onder de leiding van de Heilige Geest. En in de ark ben ik begonnen met de behandeling van de Heidelberger. En we hebben nu al een tijdje het overkoepelende thema onder behandeling. We zijn onder behandeling We hebben gezien hoe ziek we zijn. Maar er is ons ook het middel aangewezen. Een waarachtig God en een waarachtig en rechtvaardig mens. Dat was er maar één. Dat was onze zaligmaker. En dit is de laatste eigenlijk in die reeks. Onder behandeling. De patiënt neemt het medicijn. De patiënt neemt het medicijn. Drie dingen. Dat hij het inneemt. Hoe hij het inneemt. En wat hij inneemt. De patiënt neemt het medicijn. Dat hij het inneemt. Want ja, gemeente, het kan maar zo gebeuren dat je opeens ziek wordt. En dat je ernstig ziek wordt. Dat je er ineens bij stilgezet wordt. Je denkt er vaak niet bij na als je gezond bent. Maar je kan zo wat krijgen. En dat je ineens ernstig ziek wordt. En dan kan je naar een dokter gaan. Dat moet je ook doen. En je kan naar een ziekenhuis gaan. Je kan naar het beste academische ziekenhuis, bij wijze van spreken, ter wereld gaan. En je kunt er allerlei onderzoeken laten doen en alle seinen kunnen op groen staan. Alle bloeduitslagen zijn goed. Maar als je dan een medicijn krijgt en je neemt dat niet, dan word je niet beter. Als jij onderzoeken laat uitvoeren, als u onderzoeken laat uitvoeren, maar u stelt niet de vraag naar het medicijn. U vraagt niet, is er dan nog enig middel? En als dat medicijn er dan is en je laat dat gewoon liggen, je neemt het niet, dan word je niet beter. En dat ligt dan niet aan het medicijn, maar dat ligt dan aan de patiënt. Want om beter te worden, moet je een medicijn innemen. En om zalig te worden, moet je Christus aannemen. En het medicijn is Christus. En ware geloof is dat je hem hebt, dat je hem kent. Ja, dat je dus in hem gelooft. En dat is nodig, want enkele hoofdstukken voor Romeinen 10 heeft Paulus dat al aan zijn lezers, aan zijn hoorders duidelijk gemaakt. En heeft gezegd dat wij allemaal een medicijn nodig hebben. Want in hoofdstuk 3 heeft Paulus gezegd, vers 10, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand verstandig, er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. En dan blijf ik even stil. Er is ook niet tot één toe. Op de kansel helemaal niet, maar ik vermoed onder de kansel ook niet. Er is onder ons er geen één die rechtvaardig voor God is. Er is er onder ons, en bij mensen die thuis meekijken, meeluisteren, er is er niet één die vanuit zichzelf rechtop kan blijven staan tegenover de Allerhoogste. Geen één. Er is er tot niet één toe. Paulus zegt niet ergens nog voetnootje, nou ja, behalve nog ergens in een christelijke gemeente misschien. Nee, niet één. Dus zo zijn we vanmiddag bij elkaar gekomen. Er is niet één rechtvaardig. Wij zijn allemaal, om even de beeldspraak van de behandeling te blijven, wij zijn allemaal patiënten. Wij hebben allemaal het verkeerde infuus aangelegd gekregen. Kijk, Adam en Eva waren geen patiënt. Adam en Eva hadden hun schepper in hun midden. Zij wandelden met de Here in de hof. Maar ja, toen kwam die kwakzalver van een duivel. En die heeft Adam en Eva het verkeerde infuus aangesmeerd en ze hebben het nog geaccepteerd ook. En u weet hoe dat werkt met een infuus, denk ik. Als je een infuus aangelegd of ingeprikt, ik weet niet precies hoe dat heet, maar als je een infuus krijgt, dan gaat dat helemaal vanzelf. Dat medicijn, of dat vocht, of die voeding, dat loopt zo je lichaam in. Daar hoef je helemaal niks voor te doen. Dat gaat vanzelf. Dat druppelt met zoveel druppels per minuut of zo naar binnen. En op een gegeven moment is die zak leeg, dan gaat er iets piepen en dan komt iemand dat vervangen. En dan begint het weer opnieuw. Dat gaat nou helemaal vanzelf. En zo is dat nou ook met het infuus van de Satan. Zo gaat dat, jongens en meisjes, nou ook met het infuus van de zonde. Want om te zondigen, daar hoef je nou helemaal geen moeite voor te doen. Kijk, om niet te zondigen, daar moet je moeite voor doen. Daar moet je je best voor doen. Het is heel moeilijk om het goede te doen. Maar om te zondigen, om te liegen, zo makkelijk. Om iets verkeerd, zo makkelijk. Om te zondigen, dat is als een infuus, dat gaat vanzelf. Augustinus zegt ergens, na de zondeval kunnen we niet meer zondigen. En jongens en meisjes, als mama tegen jou zegt, je hoeft niet naar school, moet je wel naar school. Want je moet niet naar school gaan. Dus je moet wel. Of als ze tegen jou zeggen, jij moet niet de vaatwasser uitruimen, heb ik slecht nieuws. Moet je hem wel uitruimen. Want je moet niet uitruimen. En na de zondeval kunnen wij mensen niet meer zondigen. Dus dat betekent dat we alleen nog maar kunnen zondigen. Dat was niet de bedoeling. Adam en Eva hadden in zekere zin nog de keuze om hun schepper te dienen, om hun Heere te loven en te prijzen. Maar ze hadden voor het andere gekozen. En nu kunnen we niet meer zondigen. En dat geldt voor alle mensen. Alle mensen die zijn in Adam verloren. En de Heidelberger zet daar een streepje onder. Gelijk zij door allen verdoemd zijn geworden. Kijk, er is heel wat genade voor nodig om dat te onderstrepen. Om het daarmee eens te worden. Want zo erg is het toch niet? Kom nou. En helemaal niet op ons christelijke dorp, toch? Hoeveel mensen zitten er nu niet in de kerk? Valt dat wel mee? Nee. Wij allemaal, weet u nog? Niet één rechtvaardig, niet tot één toe. Alle mensen in Adam verloren. En dan stelt de Heidelberger de vraag, maar worden dan ook alle mensen wederom door Christus zalig? Want je zou verwachten dat het zo werkt. Alle mensen in Adam verdoemd, verloren. Ja, dan toch ook alle mensen in Christus zalig. En dan is het antwoord, nee zij. En gemeente, dat maakt iets heel pijnlijks duidelijk. Dat maakt pijnlijk duidelijk dat niet iedereen beter wordt. Er zullen mensen ziek blijven, de ziekte van de zonde houden. Niet alle mensen worden beter, dus dat betekent dat niet alle mensen tot genade zullen komen. Dat niet alle mensen gered worden, dat er dus een scheiding loopt. En die scheiding die loopt in de wereld, tussen de kerk en de wereld. Maar de consistorie ging het ook al even over, ja, die dwazen, wat vanmorgen over ging, die zat in de kerk. En de wereld waar het zo vaak over gaat, die zit ook in de kerk. Sterker nog, die wereld die zit hier. Die zit in mijn hart. De scheiding die loopt in de kerken. De scheiding loopt door de gemeente. Ook door de rechtse gemeente loopt de scheiding hoor. De scheiding loopt zelfs door families en door gezinnen. Niet iedereen komt tot genade. Kan dat niet? Ja, dat kan wel. En daarom klinkt vanmorgen het evangelie. Het kan wel, daar gaan we het over hebben. Maar het gebeurt niet. Waarom niet? Nou, alleen zij worden zalig. Die hem, die Christus, door een waar geloof worden ingelijfd. En al zijn weldaden aannemen. Alleen zij die de weldaden van Christus aannemen, die worden zalig. Alleen zij die het medicijn innemen, die worden zalig. Want het is niet genoeg als je het medicijndoosje eens gaat bekijken. En dat je weet dat ibuprofen, dat je dat niet boven de 25 graden moet bewaren. En dat je dat in dezelfde verpakking moet bewaren, omdat het anders tegen vocht en zo. Dat het koortsverlagend is, in ontstekingsremmend. Dat staat allemaal op het doosje. Maar daar heb je niks aan als je het medicijn niet neemt. En je hebt er niks aan als je de hele bijsluiter leest. En het medicijn niet neemt. Jongelui, je hebt er niks aan als je gaat googlen. Of ja, ChatGPT gebruikt, dat is misschien nog weer makkelijker. Moet je wel controleren natuurlijk. En als je dan denkt, nou dan ga ik eens even intypen dat medicijn. Nou, dat heeft goede recensies. Weinig bijwerkingen en zo. Geweldig medicijn. Maar je neemt het niet. Dan heb je er toch niks aan. Dan word je toch niet beter. En zo werkt het met het geloof ook. Alleen zij die Christus zijn ingelijfd, die zijn weldaden aannemen, die worden zalig. Want schrijft Paulus in Romeinen 10 vers 12, er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Je zou kunnen zeggen, er is geen onderscheid tussen gelovig en ongelovig, kerkelijk, onkerkelijk. Alle mensen zijn hetzelfde, Joden en Grieken. Want éénzelfde is Heere van allen. En wat staat er dan bij? Rijk zijnde over allen, ruimer kan het niet, allen, die hem aanroepen. Die hem aanroepen, die hem aannemen. En dan vers 13, want een ieder die zalig, of een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Allen die hem aanroepen, een ieder die hem aanroept. Ruimer kan het niet, maar je moet hem wel aanroepen. Je moet hem wel aannemen. De Heer is rijk. En als je hem aanroept, dan zul je zalig worden. Ieder die het bonnetje inlevert bij de ijswinkel, die krijgt een bolletje smurfijs. En ieder die de naam des Heren aanroept, die zal zalig worden. Jongens en meisjes, het is echt waar, want het staat in je Bijbeltje. Als je de naam van de Heren aanroept, als jij Jezus roept en in Jezus gelooft, dan word je zalig. Als je de goede herder roept, echt waar, moet je veel doen. Dan word je zalig, dan word je gered. Dat staat heel nadrukkelijk hier in dit hoofdstuk. Vers 9 bijvoorbeeld. Indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus en met uw hart zult geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. En vers 10 bouwt daarop voort. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Dat zal gebeuren. Er staat geen vraagteken in mijn Bijbel. Dat is klip en klaar. Dat is helder. Maar dan moet je dat wel doen. En misschien denkt u dan, ja, maar dat gaat wel heel makkelijk zo. En sterker nog, ik vind dat ook een beetje remonstrants. Weet u wie de remonstranten zijn in de tijd van de Dordtse synode? Daar zijn de Dordtse leerregels tegen geschreven. Remonstranten die zeggen, nog steeds, moet je maar eens opzoeken, remonstranten.nl, of ja, moet je niet opzoeken natuurlijk. Maar er staat nog steeds als slogan, geloof begint bij jou. Remonstranten die zeggen, ik kies ervoor om te geloven. En als God mij zalig wil maken en ik wil dat niet, ja, dan gaat het niet door. Want liefde moet van twee kanten komen natuurlijk. En als ik het wil, ja, dan gebeurt het ook. Ja, maar zo bedoel ik het niet. En zo bedoelt Paulus het ook niet en de Heidelberger ook niet. Maar kijk maar eens hoe Paulus dat zegt. Ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Maar hoe zullen ze hem dan aanroepen in welke ze niet geloofd hebben? En hoe zullen ze in hem geloven van welke ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder iemand die preekt? En hoe zullen ze preken als ze niet gezonden worden? En ja, wie is de zender? Kun je erbij denken, dat is de Heere. Nou, dat hele treintje kun je ook teruglezen. De Heere zendt. En omdat de Heere zendt, zullen ze preken. En omdat ze preken, zullen anderen geloven. En omdat ze geloven, zullen ze horen. En omdat ze horen van hem, zullen ze hem aanroepen. En ieder die aanroept, die hem aanroept in de nood, die zal zalig worden. Ziet u dat Paulus het helemaal niet remonstrants bedoelt? Dat het ware geloof niet iets is uit die mens, maar dat het ware geloof komt van God. Maar je moet er wel wat mee doen. En dat is de klem die het evangeliewoord, de evangeliebediening op je hart legt. Want evangeliebediening komt van God, preken komen van God. En ja, dan weet ik, in preken zitten heel veel fouten. Daar ben ik me terdege van bewust. Mag je me ook altijd op aanspreken? Ik ben een felber mens. Maar onder de leiding van de Heilige Geest geloven we toch dat mensen worden, hoe feilbaar ze ook zijn, in dienst genomen worden door de auteur van de schriften zelf, die het aan je hart legt. Geloof het evangelie en gij zult zalig worden. Daarom zegt de Heidelberger ook dat bij de verkondiging van het woord de sleutelmacht gehanteerd wordt. Als de zuiver gepreekt wordt, gaat het koninkrijk der hemelen open voor degene die gelooft. Maar wordt ze ook gesloten voor degene die het verwerpt. En daarom worden alleen zij zalig die hem worden zijn ingelijfd. En al zijn weldaden aannemen die het medicijn innemen door een waar geloof. Maar hoe doe je dat dan? Dat is het tweede. Wat is dan een waar geloof? Hoe die het inneemt? Nou, een waar geloof waar de Heidelberger hiervan spreekt, dat staat tegenover een onwaar geloof. Je hebt waar en je hebt niet waar. Er zijn ook wel versies van de Heidelberger die zeggen, wat is een oprecht geloof? Ik kies toch voor het oude vertrouwde een ware geloof. Waarom? Omdat je iets oprecht kunt geloven, maar dan hoeft het nog niet waar te zijn. Kijk, ik kan oprecht geloven dat ik niet degene ben die de achterdeur heb open laten staan. Maar ik kan het wel geweest zijn, meestal ben ik het dan ook. En ik kan oprecht moslim zijn, dat kan. Er zullen echt moslims zijn die oprecht geloven. Ik kan oprecht hindoe wezen. Ik kan ook oprecht geloven dat er iets is. Ja, iets. Er zal vast wel iets zijn. En misschien kan ik wel oprecht atheïst zijn. Dat weet ik niet precies, maar dat zou misschien nog kunnen ook. Je kunt oprecht, maar dat zegt nog niks over de waarheid. Een oprechte moslim kan oprecht wezen, maar die heeft niet het ware geloof. Dus daarom kies ik toch maar voor een ware geloof. Wat is een ware geloof? Een echt geloof. Geloof moet ware zijn. Want je hebt heel veel soorten geloof. Ik zal er vanwege de tijd niet te uitgebreid bij stilstaan, maar je hebt een historisch geloof. Nou, dat is heel wat al hoor. Als je werkelijk gelooft dat wat de Bijbel zegt waar is, kom daar nog eens om. Helemaal in onze protestantse kerk. Maar je hebt ook een tijdgeloof en een wondergeloof. En dat is best iets moois als je dat hebt, maar het is geen waar en zaligmakend geloof. Waarom niet? Omdat vooral die laatste twee, tijd en wondergeloof, maar voor een tijdje zijn. Of van een bepaalde bovennatuurlijke ervaring afhankelijk zijn. Maar het moet iets worden van je hart. Want ook een historisch geloof maakt je niet zalig hoor. Ik kan alles geloven wat mijn Bijbel zegt. Maar als ik mijn Bijbel dan neerleg en het is niet iets van mijn hart, word ik niet zalig. Ik kan geloven wat de bijsluiter over het medicijn zegt, maar als ik het niet neem, word ik niet zalig. En daarom gaat het om een waar en zaligmakend geloof. En wat is dat? Nou, niet alleen een stellig weten of kennen, maar ook een vast vertrouwen. Ware geloof, zaligmakend geloof, dat gaat over mij. Dus gemeente, een beetje oppervlakkig, ik geef het toe. Maar hoe neemt u Christus aan? Door te beseffen dat het ware geloof over mij gaat. Het gaat in het geloof over mij. Moet je maar eens kijken hoe vaak het in het Nieuwe Testament naar voren komt. Heere, gedenk mijner, als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Zoon van David, ontfermt u, zit mijner. Heere, ik ben een zondig mens, ga uit van mij. Heere, ik ben het niet waard dat gij onder mijn dak inkomt. Ziet u? Hoe vaak het over mij gaat, hoe vaak geloof, hoe vaak de ontmoeting met Christus een persoonlijke zaak wordt. Dat is waar en zalig maakt het geloof. Het gaat over mij. Daarom wordt er in de Heidelbergen gesproken van vertrouwen. En vertrouwen is een hartenzaak. Vertrouwen is niet iets van je hoofd, maar vertrouwen is iets van je hart. En dat is geloven. Je moet geloven, vertrouwen dat God geeft wat hij belooft. Je moet geloven, bij wijze van spreken, dat het medicijn werkt. Daar moet je op vertrouwen, want dat zie je niet altijd. Je ziet niet altijd dat een chemokuur werkt. Sterker nog, lijkt helemaal niet te werken, want vaak worden mensen alleen maar zieker. En dat geldt voor grote medicijnen, maar dat geldt ook voor kleine medicijnen, een aspirintje of zo. Dat zie je aan de buitenkant ook niet ervan af dat werkt. Maar je moet het wel vertrouwen, anders neem je het niet. Dus waar geloof is ook een vertrouwensomgang. Een vertrouwelijke zaak, een hartenzaak. Dat het om mij gaat. Je moet het wel geloven. Dat zegt Paulus ook in Romein 10, vers 4 bijvoorbeeld. Want het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid. Een iegelijk die gelooft. En vers 8 gaat over het woord des geloofs, het welk wij prediken. En vers 9 en 10 gaat over met je hart geloven, vertrouwen. Het gaat om het geloof. En geloof is vertrouwen en daarvoor heb je ook een weten nodig. Een stellig weten of kennen. Dat is niet alleen maar zo. Het is niet alleen maar weten of kennen, maar je hebt het wel nodig. Want je kunt iemand die je niet kent niet vertrouwen. Dat kan in het menselijke leven al niet. Laat staan in de omgang met de Heer. Als je hem niet kent, kun je hem ook niet vertrouwen. Daarom moet je hem ook kennen. En dat gebeurt onder het woord. Hosea zegt dat het volk te gronde gaat. Waarom? Omdat het een halsstarrig volk is. Of, hoe zegt Paulus dat ook alweer? Of Jesaja eigenlijk? De ganse dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot de ongehoorzaam en tegensprekend volk. Omdat het zo'n volk is, daarom gaat het te gronde. Nee. Omdat het allemaal grove zonde doet? Nee. Bij gebrek aan kennis. Omdat het de Heere niet kent. Omdat het de bron van levend water, stromend water, omdat het de bron van de genade veronachtzaamt, niet meer aan de Heere denkt. Het volk gaat verloren door gebrek aan kennis. En daarom gebeuren er machtige dingen. Als op de vereniging of op de laren de Bijbel open gaat. Daarom gebeuren er machtige dingen. Als onder de verkondiging van het woord er Bijbels gepreekt wordt. Want dan is de Heilige Geest bezig opdat je de Heere zou leren kennen. Opdat je hem zou kennen. Want de opening van het woord geeft licht. Geeft licht in de duisternis. Geeft licht in je tegenslagen. Geeft ook licht in je zielennood. Ja, zeker. Als het tegen zit, gemeente, open het woord. Maar het woord geeft ook licht, het juiste licht. Zodat je het juiste zicht op je meester krijgt. Daarom moet je de Bijbel ook open doen. Er zijn mensen die zeggen, ik kan ook wel geloven zonder Bijbel. Maar leg me dat dan eens uit. Hoe werkt dat dan? Hoe kan je iemand nou leren kennen als je niks van die persoon weet? Daarom moet het woord open. Daarom moet het woord open. We hadden afgelopen week natuurlijk de Koningsdag. En nou ja, in onze vaderlandse geschiedenis onder de Spaanse bezetting werd wel eens de slogan, zo zou je tegenwoordig zeggen, de slogan gebruikt in naam van Oranje, doe open de poort. Ik weet er niet veel van, maar ik las dat het ook wel wat geromantiseerd werd. Maar het had wel een bevrijdend karakter. Doe de poort open. Er zijn bevrijders. Zal ik het op grond van 4 en 5 mei dan toch maar nog een keer zeggen dan? In naam van uw meester. Doe open dat woord. Laat het niet dicht. Maar doe het open. Want uw redding, uw bevrijding is nabij. Het woord moet open. Kijk, de duivel zegt het tegenovergestelde. De duivel zegt, laat maar dicht. De duivel zegt s'avonds om een uurtje van 9:30. Ah, het is al zo laat. Kom morgen wel. Ik lees morgen wel 2 stukjes. Ja, zo werkt dat toch niet? Misschien heb je een dagboekje. Zo'n ding heet een dagboekje. Zo'n ding heet geen weekboekje. Zo'n ding heet geen maandboekje. Zo'n ding heet niet, als ik er even tijd voor heb, boekje. Maar zo'n ding heet een dagboekje. Waarom? Opdat je het elke dag zal open doen. Als je geen dagboek gebruikt, dat kan natuurlijk. Dan is dit het dagboek. Het woord. Er staat voor het hele jaar genoeg in. Maar het moet open. Het moet open. Want je moet voor waar houden, voor waarachtig houden, wat God ons in zijn woord openbaart. En, ik ga er geen woordspel van maken, de Heidelberger zegt dat je voor waarachtig houdt alles wat God ons in zijn woord openbaart. De Heidelberger zegt niet dat je alles voor waar houdt. Nogmaals, ik ga er geen woordspel van maken. Want ja, er zijn wel eens dingen waar je wat over kunt twisten. Calvijn maakt daar helemaal geen punt van. Calvijn die zegt bij sommige onbeduidende dingen, ach, daar heeft de profeet zich wat vergist of een schrijffout gemaakt. Calvijn die gaat bij randzaken er heel gemakkelijk overheen. Doet hij helemaal niet moeilijk over. Dat er sommige onvolkomenheden zouden zijn. Maakt niet uit. Dat is volgens de reformator niet zo belangrijk. Als de kern maar blijft staan. Jezus Christus en dien gekruisigd. De Heidelberger lijkt ook zoiets te doen. Niet alleen voor waar houden, maar ook voor waarachtig houden. Ik zou zeggen, houd je de Bijbel voor betrouwbaar. En gemeente, dat kunt u heel makkelijk checken bij uzelf. Of u de Bijbel voor betrouwbaar houdt. En ik geef toe, dat is niet zo'n mooi voorbeeld. Maar als je op je sterfbed komt te liggen. En ze geven jou een Bijbel. Heb je dan genoeg? Heb je dan genoeg? Dan weet je of de Bijbel betrouwbaar is. Want als je op je sterfbed komt te liggen, ik ben nog nooit bij een sterfbed geweest, dat iemand nog even zat, een bepaald tijdschrift zat te lezen om de laatste ontwikkelingen nog even bij te houden. Heb ik nog niet meegemaakt. Het zou wel kunnen hoor, maar ik heb het niet meegemaakt. Ik heb ook nog nooit meegemaakt dat iemand nog even zat te kijken op buienradar.nl om te kijken wat het weer voor de komende week gaat doen. Heb ik ook nog niet meegemaakt. Maar ik heb ze wel meegemaakt die hun Bijbel hadden. Als betrouwbare woord van de meester. En nee, dan wisten ze misschien niet hoe oud Abraham geworden was. En of dat nou helemaal exact klopte op het jaartal. Dat maakte ze niet meer uit. Want het was het betrouwbare woord van de meester. En ze hadden genoeg. En ik was ooit bij een man. Ik denk, wat leest hij nou toch? Wat zegt hij nou toch? En hij noemde zondag 1 van de Heidelberger. Hij was met lichaam en ziel. Niet meer van zichzelf. Maar van zijn trouwe zaligmaker. En het was voor hem genoeg. Wist hij alles? Vast niet. Maar het was het betrouwbare woord voor de meester. En dat is ware geloof. Dat je het woord voor betrouwbaar houdt. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Hoe neem je het in? Door te vertrouwen dat wat God belooft waar is, betrouwbaar is. Maar wat neem je dan in? Dat is nog even derde. Wat neem je dan in? Waar bestaat dat medicijn dan uit? Nou, zegt de Heidelberger, alles wat het evangelie ons belooft en het welkomst de artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, het apostolicum van vanmiddag, in een hoofdsom leren. Dus wat neemt die patiënt in? Nou, alles wat het evangelie belooft en wat de geloofsbelijdenis gelooft. De 12 artikelen. En jongens en meisjes, ik las het ook vanmiddag, het apostolicum. Ik geloof in God de Vader. En misschien heb je heel veel dingen gemist, want ik heb helemaal niks gezegd over Jozef. Ik heb helemaal niet iets gezegd over David. Ik heb eigenlijk helemaal niks gezegd over de apostelen en zo. Er kwamen heel weinig namen van mensen in voor. Pilatus heb ik genoemd, Maria heb ik genoemd en verder eigenlijk niets. Ik heb heel veel dingen van het geloof niet genoemd. Nee, dat klopt, want de geloofsbelijdenis die geeft een hoofdsom. Dat betekent een samenvatting. De geloofsbelijdenis die noemt die dingen op die je echt moet weten. Dan zoek hem thuis maar eens op. De 12 artikelen. En dan zie je wel waarom dat zo belangrijk is. Want dat je niet meer precies weet wie de kinderen van David waren, nou, dat maakt niet zoveel uit. Dat kan je nog opzoeken. Daar kan je wel mee sterven als je dat niet weet. Maar als je de dingen van de 12 artikelen niet weet, ja, dan dat is wat anders. En daarom zijn dat de meest belangrijke dingen. Je kunt ze niet missen. Het is het belangrijkste. Dat wordt geloofd. En dat belooft het evangelie. En wat belooft het evangelie dan volgens de Heidelberger? Nou, dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij. Ziet u? Het gaat over mij. Dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij. Vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid geschonken is. En ik ga niet de tekst van de Heidelberger exegetiseren, maar het staat er wel nadrukkelijk, hè? Geschonken is, niet geschonken wordt. De Heidelberger spreekt de meester na. Want hoe zegt de meester dat? Nee, hoe roept de meester dat op de kruisheuvel? Het is volbracht. Niet het wordt volbracht, of voor degene die mij geloven zal het nog eens een keertje zo. Nee, het is volbracht. Voor Gods kinderen gebeurt het niet, maar is het gebeurd op Golgotha's kruis. En als dat niet genoeg was, dan wordt het nooit genoeg. Als dat niet voldoende is, dan wordt het nooit meer voldoende. Want daar is het gebeurd en daar is alles volbracht. Het wordt niet meer volbracht, het wordt wel voltooid, dat is wat anders. Maar het wordt volbracht. Hij zal zijn werk, we hebben dat niet gezongen, 38:4, we hebben vers 3 gezongen. Maar hij zal zijn werk voor mij voleinden. Het is volbracht. En het wordt nog voleind, het wordt nog voltooid. Het is geschonken. Hoe? Van God. Uit louter genade. Alleen om de verdiensten van Christus. Zie je dat geloof van God komt. Uit louter genade. Om de verdiensten van Christus. Wat neemt het ware geloof in? Waar houdt het ware geloof zich aan vast? Aan de verdiensten van Christus. Het Lam Gods. Dat de zonde de wereld wegneemt. Je hebt hem nodig. En elke evangeliebediening klopt hij op de deuren van uw hart. En zegt de dokter. Christus als de dokter van uw ziel. En drinkt u. Neem het medicijn in. Doe open de poort. In naam van de meester. Doe open de poort. Hij dringt u om het bij hem te zoeken. En namens Christus smeken. Ook zondag aan zondag zijn knechten. Namens Christus smeken wij u. Laat u met God verzoenen. Wacht daar niet mee. Maar laat dat in je leven gebeuren. Ziet u dat dat twee kanten in zich heeft? U moet het doen. Laat het. Maar het moet ook van de andere kant komen. Ja, dat is de spanning van het geloof. Laat u met God verzoenen. Wacht daar niet mee. Want dan heb je de zaligheid. Niet dan krijg je de zaligheid, maar dan heb je de zaligheid. Hoe bidt de meester dat ook alweer? Johannes 17. Dit nu wordt het eeuwige leven. Nee, dit is het eeuwige leven. Wat? Dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dat is het eeuwige leven. Wie in hem gelooft, heeft het leven. Heeft het leven. Hier begint het eeuwige leven. En hier begint de zaligheid. En dat is niet een beginnetje. Zoals kinderen wel eens kunnen vragen, hè, vader of moeder. Ah, kunt u even een beginnetje maken? Kan ik zelf wel verder. Beginnetje, klein beginnetje. Nee. Nee, een begin. Een begin zoals de schepping begon. In den beginnen. Dat was niet een beginnetje. Maar dat was het begin. In het begin. De Latijnse vertaling zegt in principio. En ik geef toe, nu ga ik er een beetje mee aan de haal. In principio. Maar het is een principiële zaak. Wie gelooft, heeft. En wie gelooft, leeft. Wie gelooft, heeft Pasen in de rug. Die is met Christus opgestaan. Die is met Christus opgestaan. En die is een nieuw schepsel geworden. Ja, natuurlijk niet volkomen, dat weet ik ook wel. Oh, wat zijn er nog veel zonden en gebreken. Hoe zegt het avondsformulier het ook alweer? Tegen onze wil. Dat is het toch wel, tegen onze wil? Want anders geloof je nog niet natuurlijk. Als je de zonde nog graag aan de hand houdt, dan kan het niet bestaan. Dan kan je niet zeggen, ik kwam wel in het licht met Jezus. Maar als tegen je wil is overgebleven, dan kan ik je niet verhinderen om aan de tafel te komen. Het is een principiële zaak. Wie gelooft, die heeft, die leeft. Ondanks aanvechtingen, ondanks moeite, ondanks strijd. Wie gelooft, die leeft in het licht met Jezus. En daarom, gemeente, tot slot. Blijf het advies van de dokter volgen. Dat geldt al voor aardse dokters natuurlijk. Blijf het advies van de dokter volgen. Maar je hebt ook eigenwijze mensen. En die denken het beter te weten dan de dokter. En die denken, ja die dokter die kan me wat. Ik ga mooi mijn eigen gang. Ja dat kan je met een dokter doen. Want daar heb je meestal toch geen band mee. Maar stelt u ze nou eens voor gemeente. Uw nieren werken niet meer goed. En u moet een nieuwe nier. En u hebt een familielid dat zegt, je kunt van mij wel een nier krijgen. Maar ja, dan moet je wel rekening houden met wat je eet en drinkt. Dan leg je dat toch niet naast je neer? Als een familielid dat aan je vraagt, dan houd je daar toch wel rekening mee. Het was nota bene een familielid die je die nier afstond. Nou gemeente, de meester heeft ook zijn nier voor u afgestaan. Twee zelfs. En zijn longen en zijn hart, zijn handen en zijn voeten, zijn hoofd. De meester heeft zijn lichaam voor u gedoneerd. Doneren betekent geven. Hè? De meester heeft zijn lichaam voor u gedoneerd aan het kruis. Hij heeft zijn lichaam voor u overgegeven in de dood. Met de oproep om dan op te staan in een nieuw leven. Om het medicijn te nemen. Gemeente, u slaat het advies van de dokter toch niet in de wind. Hij dringt u. Hij dringt u. Laat u met God verzoenen. Want wie gelooft, Die heeft de machtige gaven van God. Gerechtigheid, heiligheid, vergeving der zonde. En als je gelooft, dan ga je ervan zingen. Dan ga je zingen van genade. Van het lam Gods dat de zonde der wereld wegleemt. Als je gelooft, dan ga je zingen van hem die zijn leven voor je heeft overgehad. Die nabij is onder andere om alle omstandigheden. Die de zonde uit je leven wegneemt. Wie gelooft, die heeft van zichzelf helemaal niks meer. Dan moet alles overboord. Maar wie gelooft weet ook één ding. In u, met u, heb ik alles. Want buiten u kan ik nergens in rusten. Maar u bent mijn deel. Mijn eeuwig goed. En daarom gemeente, de hartelijke, de dringende oproep van Christus weeg. Geloof het evangelie. En u en jij zult zalig worden. Amen. gemeente zullen we ons nog verenigen in gemeenschappelijk gebed en met en voor elkaar danken en bidden. Heere in de hemel, u weet hoe er vanmiddag gezongen is. U weet hoeveel monden hebben gezongen. Maar u weet boven alles hoeveel harten er vanmiddag hebben gezongen. Harten waarin helemaal niets meer is. Harten die helemaal leeg zijn of ja vol zijn, maar dan vol van de zonde. Maar harten die niets meer hebben, waar ze rustig hun hoofd op kunnen neerleggen. Mensen die niet weten waar ze rust zoeken moeten buiten u. Want buiten u is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Maar dat hoeft niet, want het evangelie gaat uit zondag aan zondag. En het evangelie, dat is toch de stem van de Meester, door de Heilige Geest via een mensenmond. Wend u naar mij toe en word behouden. Zoek de Heere en leef. Bekeer u en geloof het evangelie. Het evangelie dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij, van God, uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil, al uw gaven geschonken zijn. Heere, het wordt ons niet alleen aangezegd, het wordt ons in de bediening van de verzoening ook toegezegd. En nu bidden we u, wilt u ons dan handen geven om dat aan te pakken en om dat aan te nemen, want het komt van u. Waar en zaligmakend geloof komt niet vanuit onszelf, we kunnen het niet, we willen het niet, maar geeft u het ons toch, opdat we zouden pakken wat we vanuit onszelf niet kunnen, maar opdat het tot ons eeuwig behoud zou zijn. Heere, we danken u dat we elkaar zo mochten ontmoeten in deze dienst. U weet wat dat doet, elkaar voor het eerst ontmoeten als voorganger en gemeente. Dat geeft spanning met zich, dat brengt spanning met zich mee. Wellicht onder de kansel, zeker ook op de kansel, maar we danken u dat het mocht gaan. En dat we een rijk gezegende dienst met elkaar mochten hebben, waarin dus rustig een gedeelte van uw woord en een deel van de belijdenis van de kerk mochten overdenken met elkaar. We bidden u, wilt u het goede daarvan zegenen? En wilt u het verkeerde, dat wat de eredienst onwaardig maakte, wilt u het genadig vergeven? Heren, we willen u bidden voor de nieuw begonnen week. En alles wat daarin ons ten deel zal vallen. Wij weten het niet, u weet het wel. We bidden u als we voor troost en kracht als we tegen de week opzien. We bidden u om de vreugde als we naar de week uitzien. Geef ons dat wat we nodig hebben, ook als we ons als land opmaken voor 4 en 5 mei. Als we denken, Heren, dat we bevrijd zijn, in vrijheid mogen leven, hoewel vrijheid staat ook onder druk en geestelijk bezien leven we helemaal niet in vrijheid. Maar ons land laat zich meer en meer binden door de banden van de zonde. We liggen steeds meer gekneld in banden van de dood en we leggen het onszelf steeds meer op en we knellen onszelf steeds meer vast. Dat infuus dat de Satan, wat de kwakzalver ons heeft aangesmeerd, we zetten de kraan steeds verder open. Heren, we zijn verslaafd geraakt aan de zonde. Heren, bevrijd ons toch. Ook als verslaving van de zonde zich uit in verslaving in allerlei dingen die er zo in ons dagelijks leven kunnen zijn. Heren, bevrijd ons ervan en richt onze ogen op u. Heren, wij danken u met de familie Ruiten die uit uw milde hand een dochtertje mochten ontvangen en ook een zusje, Jaan en Rut. We bidden u voor het gezin of u hen wilt dragen, of u zich over hen wilt ontfermen. Zegent u zich ook over het kleine meisje dat geboren mocht worden. Wat een zegen, Heren, dat u dat geeft en hen geschonken hebt, maar wilt u het jonge leven nou ook geven, dat ze de goede herder mogen leren kennen. Meer is niet nodig, maar het is al genoeg, als het kleine meisje ooit zal zeggen, Jezus. Want een ieder, en leeftijd staat er niet bij, die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Heere, geef het onze kinderen maar. Dat ze al jong mogen leren wie Jezus is. Dat kunnen wij niet maken, Heere. U kunt het wel geven. Wilt u dat maar doen? Heere, zo bidden we voor elkaar. We danken u voor hetgeen u gaf. We bidden u, gaat u met ons, draagt u ons in alle omstandigheden. En geef dat we ons gedragen mogen weten door uw hand. Zegen onze jongeren, als ze weer naar school gaan, hun studie zullen vervolgen. Als ze met vrienden optrekken, geef dat ze uw zegen, uw bijstand mogen ervaren. Schenk ze uw zegen en geef ze alles wat nodig is. En stel hen ook tot zegen voor ons dorp en ook in de maatschappij op de plek waartoe u hen zendt. Heren, we danken u voor de gemeente waar we deel van mogen uitmaken. Zegen ook onze gemeente. Zegen uw knecht die u in deze plaats aan deze gemeente verbonden hebt met zijn gezin. Draag hen ook in de ambtelijke bediening. Opdat ze smeken mogen, elke week weer smeken mogen. Laat u met God verzoenen. En zo bidden we voor al onze kerken op ons dorp. Heren, er is veel verschil en er is veel diversiteit. En we zijn soms ver van onze plek. Maar als het woord open gaat, Heren, is er hoop. En daarom bidden we u, brengt u ons terug bij het woord. En brengt u de eenheid ook onder ons dorp. Brengt u de eenheid toch terug, waar ze verloren is gegaan. En mogen we tot slot dan nog even bidden. In dit verband voor onze broeders en zusters van de christelijk gereformeerde kerken. Waar zich op dit moment een kerkscheuring voltrekt. En Heren, wat zullen de heidenen zeggen? Wat zal er gespot worden met uw grote naam? Want Heren, het gaat toch uw naam aan? En daarom bidden we u, wat zult u met uw grote naam doen? Wilt u nog een omkeer brengen, Heren? En wilt u nog een, ja, voor ons ongedachte weg laten zien, waarop het kan, rondom het woord van de gekruisigde meester, één zijn in uw naam. Zegen hen toch, Heren, die ook in dat opzicht grote beslissingen moeten nemen. Heren, zo danken we u voor deze dienst. We bidden u, hoor ons gebed in de naam van onze Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. Gemeente, wij zingen ons slotlied uit de 27e psalm. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven Gods gunst en hulp genieten zou, ik was vergaan. 27, vers 7. Gemeente, ga zo de nieuwe week heen in vrede. Draag met u het woord. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes met u allen. Amen.